En ik geloof ook echt dat ik een woord heb voor de kerk ontvangen vanmorgen. En net tijdens de aanbidding flitste eigenlijk de hele film aan mij voorbij wat wij hier gebouwd hebben. Hier staat een gebouw, dat is een groot gebouw, maar daar is zoveel gebeurd. Er is een visie en een droom aan vooraf gegaan. Er is een droom van God aan vooraf gegaan. En ik weet nog goed dat we hier voor het podium, daar loopt een sloot. En we hebben hier letterlijk eigenlijk in de blubber beton gestort en gemetseld. En dit gebouw hier, dit is een prachtig gebouw geworden. Maar het is niet zomaar een gebouw. Er zit een droom achter, een visie. En die visie en die droom die erachter zit is van God. En daar zijn woorden over gesproken. En die droom en die visie die daarvoor is, die leeft nog steeds. Want als God het gesproken heeft, dan zal het gebeuren. Amen. Want dan ga je zoiets neerzetten, zo'n gebouw. En dan ga je, hoeveel stoelen zijn er in totaal gekocht? 600. En er passen, Harry, 900 in, hè? Er passen 900 in. Nou, die staan er nu niet. Dan ga je dat gebouw neerzetten, je gaat de stoelen kopen. 600. Maar er kunnen nog 300 bij. En ik van, nou, Heer, laat maar komen. We zijn er klaar voor. U heeft het gezegd. 900 mensen kunnen erin. We zijn er klaar voor. Laat ze maar komen. En dan gaat het anders. En dan moet je stoelen weghalen. Want er komen steeds minder mensen. Hoe ken je dat nou? He? Heb ik het niet goed gehoord? Heb ik het niet goed verstaan? Wat is er gebeurd? Maar als God het gesproken heeft, zal het gebeuren. Alleen het gaat op een andere manier dan wij misschien wel verwachten. Ja? Maar ik weet dat het nu de tijd is dat er een verandering gaat komen weer opnieuw. Er is krimp geweest. En wij zijn altijd bezig met hoe krijgen we mensen in ons kerk. Maar het is ook goed om bezig te zijn hoe krijg je mensen uit je kerk. Toch? En vervelende mensen moet je er zo, die altijd dwars zijn, moet je sowieso moven. Maar mensen die tot wasdom zijn gekomen, tot geestelijke volwassenheid zijn gekomen, die moeten er ook uit. Toch? Want er is een wereld daarbuiten te bereiken. Er is een wereld in nood. En ik kom zelf uit die generatie. Ik ben opgegroeid in deze kerk. Sowieso geestelijk. En ik heb geestelijk mee mogen bouwen aan deze kerk. Maar ook materieel mee mogen bouwen. Dus er ligt een stuk van mijzelf in deze kerk. En als God dan tot je spreekt en dat je weet dat hij je losmaakt om het veld in te gaan, dan botst dat soms in jezelf. Want je hebt een deel van jezelf daarin liggen en je moet je daarvan losmaken. En als je dat menselijk of vleeselijk gaat bekijken, dan is het ook soms niet te begrijpen van nou, ze komen eigenlijk ook niet zoveel meer. Zonder wat weten. Niet goed, weet ik wel wat. Wat God doet is ondoorgrondelijk. Piet is er nou niet, maar dat Piet hier voorganger is. Ik ken Piet al jaren inmiddels, maar dat hebben we echt niet kunnen bedenken. Maar hij is het wel. En het gaat super, het is Gods plan. En weet je, deze plek is niet zomaar een plek. Deze plek staat op de geestelijke kaart van God. In de geestelijke wereld is deze plek gemarkeerd als een kerk. En het is mooi dat dit gebouw voor de kerstmarkt gebruikt wordt en voor de naam. Allemaal super en prima. Maar nummer 1, dit is een tempel. Een tempel van God. Toch? Nou, dan zijn we het daarover eens. Wat gaan we vanmorgen doen? Natuurlijk gaan we de ticketcheck doen. Ik spreek veel in Kosovo en Albanië tegenwoordig. En dat doen we altijd, de ticketcheck. De Kosovaren die kunnen absoluut zonder een visum reizen. En omdat het land nog door vele andere landen niet erkend is, zijn ze eigenlijk gevangen binnen de grenzen van hun land. Dus het is ongelooflijk moeilijk om een visum te krijgen om het land uit te komen. Maar als je dan het visum al kan krijgen, dan zul je ook nog een ticket moeten kopen. Nou, en daar hebben ze ook geen geld voor. Dus niemand kan eigenlijk uit. Dus veel van die Kosovaren die zijn in de vluchtelingenstroom meegegaan naar het westen, naar Europa. Voor een beter bestaan. Maar Ik sprak er laatst even van, hey mensen, als ik hier naar het vliegveld ga, ben ik geen visum nodig, maar wel een ticket. Ik kan naar Amerika willen vliegen, maar zonder ticket ga ik niet halen. Ik zeg maar, er is een land waar je eigenlijk absoluut geen visum voor nodig hebt. En dat is natuurlijk het Koninkrijk van God. Daar ben je geen visum voor nodig, maar wel een ticket. En die ticket is je redding. Dus we gaan zeker vandaag een ticketcheck doen. Heb je je ticket klaar? Als ik mijn reis ga voorbereiden, dat is het eerste wat ik doe, is een ticket bestellen. Als ik die heb, ga ik pas mijn koffers pakken. En mijn alle andere voorbereidingen. Maar we gaan vandaag ook kijken, is jouw ticket klaar om naar de hemel te gaan? Om in de eeuwigheid bij God te zijn. Misschien heb je hem, maar je kan ook zijn dat je hem kwijt bent. Dat je even niet meer weet waar die is. Maar vandaag zou ik je aanraden om niet hier de deur uit te gaan voordat we de ticketcheck gedaan hebben. Afgesproken. Maar we gaan ook de chicken check. De chicken check. Hey, wat gaan we doen? We gaan ook de kerkcheck doen. Want deze kerk gaat weer veranderen. Het woord wat we net zeiden, dat woord van God houdt eeuwig stand. En wat hij gesproken heeft, zal gebeuren. En net als in je persoonlijk leven dat God dingen spreekt en het gaat totaal de andere kant om. Je snapt er helemaal niks meer van. Ontdek je toch uiteindelijk dat God erachter zit en alles weer in een goede baan leidt. Zo is het ook met deze kerk. Maar zijn wij er klaar voor? Dat is de vraag. En weet je, wat ik leer, ik heb mij een tijdje verdiept in voeding en dergelijke, gezonde voeding. Daarom heb ik ook zo'n strak en slank postuur. Ja, toch. Nee. Nou, bedankt. Maar in ieder geval, we gaan natuurlijke voeding. Daarin weet je, zijn er twee hoofdgroepen. Ja, wat goed voor je is. Tenminste, als je daarin verdiept zegt van, hoe kan ik nou mijzelf gezond voeden? Dan weet je dat er twee hoofdgroepen zijn. En dat is bewerkt voedsel en onbewerkt voedsel. Dat is eigenlijk de eerste keuze die je maakt. En maar we weten dat bewerkt voedsel, dat eigenlijk alles geraffineerd in. Er zitten te veel zouten, suikers, weet ik allemaal wat in. Je weet gewoon als je voor onbewerkt voedsel kiest, en gewoon de groenten uit de tuin en de plantjes, maar alleen er zit wat werk in, maar dat is wel het beste voor je. Nou ja, je kan zien dat ik helemaal alleen maar voor onbewerkte voedsel ga. Maar snap je wat ik bedoel? Maar dat is het natuurlijk. En het geestelijke is het net zo. Ook daarin hebben we twee hoofdgroepen. En die zijn heel belangrijk om te onderscheiden. Dat is een the realm of the spirit in het Engels. Dus het rijk van de geest en het vlees. En alles wat je christelijk doet, kun je eigenlijk altijd checken van bij welke groep hoort het. Is het vlees of is het uit de geest? En mensen, je wil niet geloven als je dat doet, hoeveel je ontdekt dat wij uit het vlees doen. Ons eigen ik. Ja? En ik heb zoveel uit het vlees gedaan, dat wil je niet weten. Ik ben tegen zoveel muren aangelopen. En dan denk je, God, hoe kan dit? En dan ontdek je later van ja, hij heeft het niet besteld. En vandaar ook dat ik als geen andere die regel ontdekt heb, wat God bestelt, daar betaalt hij voor. Maar wat hij niet bestelt, krijg je zelf de rekening van. Zo simpel is het. Wat wij in het vlees doen, wat wij uit ons eigen ik doen, hoe goed bedoeld ook, maar als het niet door hem opgedragen is, als het niet is vanuit de geestelijke hoofdgroep, is het een nutteloos iets en dan raak je alleen maar uitgeput. En mijn aanleiding, mijn hoofdtekst daarin is ook Jesaja 40. Waar ik eigenlijk een stukje openbaring over kreeg toen ik het las. Zou je die er even op willen zetten? Er staat, begrijpt u het dan nog niet? Weet u nu nog niet dat de eeuwige God, de schepper van de verste uithoeken van de aarde, nooit moe of lusteloos wordt. Niemand kan de diepte van zijn begrip peilen. Machtelozen en vermoeiden maakt hij sterk, de zwakken geeft hij kracht. Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de Heere hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden. Zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden. Zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken. En ik kende deze tekst, maar ik had het nooit zo gelezen. En wat hier eigenlijk staat, jongelingen zullen moe worden. Zij zullen moe worden en uitgeput raken. En ik weet, toen ik pas tot bekering gekomen ben, was ik zo enthousiast en ik ging ervoor. Maar ik heb zoveel meer dingen gedaan dan dat God besteld had. En ik ben moe geworden, ik ben uitgeput geraakt en tegen een muur gelopen. En dan ontdek je later van, jeetje, maar God heeft mij helemaal niet opgedragen. Pas later, als je die principes leert, als je leert van, hé, oké, misschien is het beter even te wachten op de Heer. En ik heb het genoemd ook, wachten op de Heer. Want de Engelse tekst zegt, en die vind ik eigenlijk krachtiger, want onze Nederlandse tekst, als je hem er nog even op wil zetten, zegt, zij die op de Heer hopen. Maar de Engelse zegt, but they that wait upon the Lord. Die zegt, die wachten op de Heer, shall renew their strength. Zullen hun kracht vernieuwen. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Wij hebben geen tijd vaak om te wachten. We gaan allemaal dingen doen. We gaan programmaatjes bedenken. En weet je, wij zitten, deze kerk zit in een fase van wachten. En we moeten erom denken dat we geen Ismaëls gaan produceren. Dat we geen programma's maken om maar de tijd te vullen. Maar het is wachten op de Heer. En wachten is een Bijbels ding. Maar wachten is het meest moeilijk. We gaan allemaal programma's misschien wel bedenken. En we maken ons misschien moe en mat met van alles en nog wat. Maar het kan wel eens misschien onder de hoofdgroep geest vallen. Romeinen 8 vers 4. Als je die erop wil zetten. Want ik wil je daar iets uitleggen over vlees en geest uit die twee groepen. En daar staat Romeinen 8 vers 4. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin. Maar laat ons leiden door de Heilige Geest. Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk. Het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven in vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen dan ook niet God tevreden stellen. En weet je, eigenlijk staat hier mensen die uit het vlees leven, dus uit de groep het vlees leven, die kunnen het God niet naar de zin maken. Het is onmogelijk om vanuit je vlees, vanuit je eigen ik, het God naar de zin te maken. Je kan nog zo je best doen, maar je mat je alleen maar zelf af. Het heeft geen enkele nut. Totaal niet. Johannes 4 zegt, Johannes 4, maar er komt een tijd en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen door de Geest die waarheid schenkt. En dan staat er, de Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest en wij kunnen hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. En het gaat over aanbidding. Maar alles wat wij doen voor God kan dan alleen maar vanuit de geest gebeuren. Anders is het een nutteloos iets. En ik hoop dat je met me meekomt, want dit kan in die zin wel confronterend zijn. Helemaal wat ik nu ga zeggen. Wij kunnen helemaal in ons christelijk wereldje soms zo vleeselijk zijn en denken dat het geestelijk is. Omdat we er een bordje boven hangen. Evangelisch, vol evangelisch, charismatisch. Ik ben wel in Lagos geweest in Nigeria. Daar heb je op elke hoek van de straat heb je een kerk. Nou, de meest exotische namen boven de kerk. Nog gekker, the most blessed, Holy Spirit filled en nog wat. Borden van misschien wel 20 meter lang, want anders past de naam er niet op. Nou, dan denk je van, dat moet toch wel wat zijn. Maar dat is competitie, maar dat moet tegen elkaar op. De een moet nog meer holy en nog meer geest vervuld en nog meer. Je kan in zo'n kerk gaan zitten en denk je van, nou, dit zal het wel zijn dan. Maar dat is het niet, daar gaat het niet om. En weet je, ik heb het voor mezelf die check gedaan. Alles wat ik ben, wie ik ben, daarom durf ik het ook met jullie te delen. Alles wie ik ben, doe ik dingen die ik doe. Doe ik ze uit de geest of doe ik ze in het vlees? De gebedjes voor en na het eten. De prevelgebedjes. Ik ontdekte bij mij dat het totaal vlees was. Daar ben ik mee gestopt. Dat je zegt, dank u Jezus voor het eten. Geweldig, super. Maar mijn gebedjes, ik spreek voor mezelf, hè. Ik weet niet hoe jou met je hart daar zit. Maar ik ben behoorlijk geconfronteerd met mezelf. Toen ik die check ging doen. Wat doe ik in het vlees en wat doe ik in de geest? Ik ben pittig geconfronteerd. En ik ben nog meer, ik weet nog 10 jaar geleden ongeveer, dat wij, het nieuwe gebouw was, het is iets kort, het nieuwe gebouw was net klaar. Waren we met z'n allen in de kerk, met mijn hele gezin. De 4 jongens zaten, ik stond in aanbidding met mijn ogen dicht. En op het moment kijk ik opzij en ik zie even in de ogen mijn 4 jongens zitten. Ik sluit mijn ogen weer en ik hoor de Heilige Geest zeggen, ik ga ze allemaal brengen. Ik denk, wauw, yeah, dat is super. Maar, hij zei, maar. En ik, oeps, blijf af van wie ze zijn, zei hij erbij. En dat heeft mij tijd gekost om dat te leren. Maar wat ik van hun geleerd heb in die tussentijd, is te breken met religieuze dingen, met vrome toestanden. Als ik in Kosovo ben, of als ik in Albanië ben, als ik in India ben, die culturen zijn zo totaal anders, of waar dan ook ter wereld ben, dan kun je niet de religieuze regels gaan opleggen die wij ook gaan doen. Die wij ook zoals wij denken te moeten doen. Dat is daar totaal anders. Die gaan totaal anders om met hun geloof. En dat is iets wat we los moeten laten. We moeten onszelf gaan checken. We moeten eigenlijk, een slager die zijn eigen vlees keurt is niet helemaal normaal gesproken. Maar je eigen vlees keuren in dit geval is wel goed. Wat doe ik uit de geest? De woorden die ik spreek, de e-mails die ik stuurde, wat dan ook. Helemaal als het op kerkelijk gebied gaat, zijn we vol met van allerlei dingen. Ik weet niet wie Charles Swindoll kent. Wie heeft wel eens van Charles of Chuck Swindoll gehoord? Die heeft een boek geschreven, Genade is een risico. Heeft hij dat boek genoemd. En we hebben, hier is ook een tijd geweest, ging veel over genade. En genade is een prachtig ding, is geweldig. Genade is, dat weten we allemaal. Maar die heeft het boek geschreven, Genade is een risico. Dan denk je, oké, waarom is dat een risico? Nou, hij legde eigenlijk het volgende uit. Hij zei, toen ik 16 jaar oud was, toen was ik een absolute no-no met auto's. En hij zei, mijn vader heeft zoveel energie in mij moeten steken om mijn auto te leren rijden. En toen het eindelijk gelukt was, toen ik eindelijk mijn rijbewijs had, toen kwam mijn vader eraan met de sleutels. Zeg van, hier, heb je de sleutels? De auto is voor jou, neem hem vandaag maar mee. Doe maar wat je wilt. En hij blij natuurlijk, dus hij pakt de auto, rijdt door de heuvels, uit het zicht van zijn vader. En hij zegt, ik heb mijn auto op de parkeerplek gezet, die auto. En hij zegt, ik voelde zoveel respect voor mijn vader, dat hij die tijd in mij gestoken had, dat ik nu in die auto kan rijden. Hij is omgedraaid, heeft de auto weer teruggebracht, heeft de sleutels teruggegeven. Hij zegt, hierbij heb je ze weer. Hij had ook anders kunnen reageren. Uit het zicht van zijn vader had hij die auto in kunnen trappen. Hij had er alles mee kunnen doen waar hij maar zin in had. Want zijn vader zou het toch niet zien. Maar het respect dwong hem. En hij legt uit, genade is een risico. Eigenlijk zegt hij, heb God lief boven alles, is regel 1. En doe verder wat je wilt. En die moet je begrijpen. Het heeft mij tijd gekost. En daar zit het risico in. Doe maar met je auto wat je wilt. Hoe ga jij dat doen? Doe maar wat je wilt. En die vrijheid hebben wij gekregen. En dat is nou juist die genade. Maar dan heeft hij het ook over genaderovers. Hoe wij elkaars genade kunnen roven. Ik weet nog goed dat ik voor jaren terug op een mooie zomeravond. Het was nog het halve gebouw dat ik gesproken heb. En ik kwam in een korte broek. Nou, dat heb ik geweten. De volgende zondag. Je kan toch niet preken in een korte broek? Ja, wat is dat nou dan? Dus ik snap, ik moest erom lachen natuurlijk. Maar als iemand dat ziet en die stoort zich daaraan, dan rooft zo iemand op dat moment mijn genade. Ja? En als Charles Swindoll in zijn boek schrijft, de meeste genaderover zit in de evangelische kerken. Oeh. Ja? Wij kunnen elkaar goed oordelen en beoordelen. Maar in principe, als je iemand anders beoordeelt die niet beter weet, die doet wat hij wil, of die zich daar goed bij voelt, naar God toe, wie ben jij dan om daar wat van te zeggen? Natuurlijk heb je daar, maar het gaat om het punt dat we de vrijheid weten wat die vrijheid is, weten hoe we met die vrijheid moeten omgaan. En elkaar die ruimte durven geven, durven we elkaar uit het geestelijke te beoordelen. Of in het natuurlijke, waar gaan wij vanuit? Voordat we een telefoontje gaan doen of voordat we ook maar wat dan ook gaan doen. Je wil niet weten hoeveel briefjes ik gehad heb. De meesten weten we misschien wel. Iets wat natuurlijk een pijnlijke toestand is, dat ik niet een goede relatie met mijn familie heb. Dat is pijnlijk. Dat is bijna niet, dat is niet te bevatten. Maar hoeveel briefjes ik gehad heb en wat erop stond. En goed bedoeld. Maar, sorry, vlees. Goede bedoelde vleeselijke dingen. Heel moeilijk, dat is. En dat is wel een heel kwetsbaar iets. Maar weet je, in gesprek gaan met iemand of hoe dan ook. Maar niet gelijk maar judgen, oordelen. Dat mag nooit. Om het daar zomaar eens te zeggen. Het is pittig, of niet? Maar weet je, je wordt er gezond van als je eigen vlees eens durft te keuren. Daar word je echt gezond van. Het heeft bij mij van veel ballast verlost. Echt, ik ben veel religieuze ballast kwijt geworden. En dat was ook nodig. Want ik heb veel dingen gedaan in het vlees. En dat heeft me veel gekost. Dat heeft me zoveel gekost dat in 2008... heb ik tegen God gezegd, ik weet dat er een plan op mijn leven is om de wereld rond te gaan. Dat was er altijd al. Ik wist dat er een plan op mijn leven was om overal heen te gaan. Maar in 2008 kwam ik op het punt, uit een behoorlijke burn-out, uit een toestand. En toen heb ik tegen God gezegd, Heer, ik wil niet meer reizen. Uit mezelf. Ik heb de wereld wel gezien. Het hoeft van mij niet meer. Het kost mij te veel. Tenzij u het wilt. Maar, zeg, als je zegt dat ik moet reizen, dat je wilt dat ik ga reizen, dan wil ik alleen nog maar een structureel werk doen. We hebben heel veel brandjes geblust overal. Dus ik zeg, ik ga niet meer reizen. En als ik het wel moet doen, dan wil ik alleen nog maar structureel werk doen. Nou, ongeveer een week later belde Jaap Dieleman, ik zou altijd al een keer met hem reizen. Hij zegt van, joh, ga je mee naar India? Dus ik denk van, nee, ga niet reizen. En wat voor structureel werk moet je nou in India doen? Dus het antwoord was, nee, ga niet reizen. En ik had een redelijk goede reden, want Svante was zwanger van Jeanne. En zij moest in november bevallen. Was in november uitgerekend. En we zouden in oktober gaan reizen. Dus was er wel een redelijk goede reden om ook nee te zeggen. Ja toch? Dus ik zei nee. Ik wist het zeker. Nee. Ze maakt niet uit joh. Volgende keer toch? Ja, nee, prima. Volgende keer. Dus klaar. Maar God dacht er anders over. En die begon tegen mij te spreken van ik wil dat je gaat. Ik zei, ja. Nou, en je wil niet weten. Ik had wel duizend plausibele redenen. Als ik je die dan zou vertellen om niet te gaan. Ze zegt, nee, logisch, dat zou ik ook niet gaan. Waar Sante zwanger. Het was al een hele goede reden op zich. Had je al genoeg aan. Maar er waren nog wel... Wat een strijd. En pas op het laatst heb ik mijn ticket besteld. En ik ben gegaan. En pas die strijd die was pas weg op het moment dat ik in het vliegtuig zat. Toen zakte die hele strijd weg. En toen wist ik, it's okay. En als je nu kijkt, 8 jaar later. Ben? 8 jaar later. Ik dacht, wat moet nou een Groninger uit de polder voor structureel werk in India gaan doen? Het is niet te begrijpen. Maar nu, als je ziet wat het project nu is. Meer dan 30. 32 ben hè? Nu. Meer dan 32 kerken, multifunctionele kerken gesticht. Meer dan 600 babymeisjes gered uit de handel. Uit de trafficking, uit de orgaanhandel. Meer dan 13 hectare land, wat daar afschuwelijk duur is, aangekocht. Waar meer dan 600 Dalit gezinnen van eten en leven. En als we echt kijken van, wat hebben we gedaan? Hoe hard hebben we ervoor gewerkt? Dan kijken we elkaar aan zo van... Ja, hè? Als we daar rondrijden, dan zeggen we elkaar van, knijp mij even. Is dit echt wat hier gebeurt? En dat is uit de geest geboren. Dus ik was er helemaal klaar mee zelf. En dan stuurt God je naar zo'n plek. En dan gaat het. En nou pas, ik las van de week deze tekst, Jesaja 40. Als je wacht op de Heer tot het zover is. En dat is nou meest het lastige. Dan zal Hij je alles daarvoor geven. Toch? Dan stijg je op met vleugels als van arenden. En je zal voortsnellen, maar niet moe worden. Ze zullen wandelen zonder uitgeput te raken. Die tekst voorzegt dat God niet moe wordt. Of nooit lusteloos wordt. God wordt niet moe. Of lusteloos. Nou, als er iemand een volle agenda, lijkt het mijn God wel. Hè? Maar die is 24-7 is die beschikbaar. Hij wordt niet moe en niet lusteloos. God heeft geen vlees. Logisch. Toch? Hij wordt niet moe en hij wordt niet lusteloos. En hij wil ons datzelfde toe, want wij zijn zijn kinderen. Dus hij zegt, dat is ook beschikbaar. Wie kan nou bedenken wat Ulverdoorn uit de polder, uit het huis Mede en India en Zuid-India moet gaan doen? Dat kan geen mens bedenken, maar God wel. Wat heb ik er eigenlijk aan gedaan? Ik voel me soms schuldig. Ik denk, ja, maar wat heb ik eraan gedaan? Maar op een of andere manier heeft hij bestemd dat ik daarbij was. En natuurlijk hebben we wel issues gehad. Maar het is geen mensenwerk meer geweest. En dat is mijn punt. Sommige dingen zijn zo mensenwerk. Ik wil dat niet meer. Ik wil ervoor kiezen voor mezelf om uit de geest te leven. En natuurlijk, ik word nog steeds geconfronteerd met dingen die ik in het vlees doe. Maar ik wil ze kruisigen. Mensen, dat is zo'n belangrijke keuze die je moet maken. En we willen deze kerk vol met mensen hebben, vol met stoelen. Maar wat voor mensen wil je daar hebben? Heb je daarover nagedacht of ga je daarover nadenken? Zijn dat mensen die vol zijn van de geest? Of zijn het allemaal cupcake bakkers? Ja? Dat is goed om over na te denken. Maar dat moet je ook bewaken. Deze plek is een plek waar de tegenwoordigheid van God moet zijn. En die moet je bewaken. Want als het ware is dit een poort, een gateway, een ingang naar het heilige der heiligen. Ja? Als je de tabernakel bestudeert, heb je het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Schitterende studie. En de tabernakel is het blauwdruk voor het geestelijk leven. We hadden allemaal rituelen, als je het leest, maar het is het blauwdruk voor het geestelijk leven. Want je kan ook je geest, ziel en lichaam daarop projecteren. Het voorhof staat voor je vlees, voor je lichaam. Daar staat het altaar, daar gaat je vlees op. Daar wordt je vlees verbrand. Dat is het eerste wat altijd in de weg zit als je naar God wil. Je vlees. Maar dan heb je nog een tweede wat in de weg zit en dat is je ziel. Je ziel, je verstand, je gevoel. Die zitten in de weg. Want uiteindelijk wil je met je geest, het heilige der heiligen, bij God zijn. En van daaruit die stroom ontvangen. Maar weet je, wij komen bijna eigenlijk niet eens aan de poort van het voorhof aan toe. Niet eens tot aan het altaar. We hebben zulke drukke programma's. We hebben een gemeente in Noord-Albanië. En dat is een kleine gemeente, heel primitief. Zijn hele arme mensen. En er is ook geen muziek. Het zijn altijd eigenlijk dezelfde meisjes. Doen altijd dezelfde liedjes zingen. De mensen steken allemaal op hetzelfde moment de handen in de lucht. Dus als je daar voor het eerst komt, wauw. Maar ze doen elke zondag gewoon hetzelfde. Geprogrammeerd. Denk je, dit wat een vleeselijk zootje hier. Hoe gaan we daar verandering in brengen? Maar daartussendoor zie je dan dat de Heilige Geest zich eigenlijk tussendoor wringt en een hart zoekt van een van de jongeren of van de ouderen. En die op een of andere manier aangeraakt wordt. Dus door alle poppenkast zou ik bijna zeggen heen, wordt daar een jongere aangeraakt die tot geloof komt. En dan denk je, yeah. God weet zich er altijd weer. Natuurlijk weet hij altijd zijn weg er weer tussendoor te vinden. Maar het wordt zo makkelijk. Het wordt er zoveel makkelijk van als er een plaats voor hem bereid is. Van Heer, hier is de troon, kom maar. Dat is een heel andere iets als dat hij zich er tussendoor moet wurmen van waar is mijn troon ook alweer. Toch? Ja, ik zie daar dan een plaatje bij, weet je wel. Volgens mij nog iemand. Mensen, je moet het voor jezelf gaan kiezen. Er valt nog veel te zeggen hierover. En dit is een behoorlijke pittige studie. Maar weet je, laatst zei er iemand, en dat is een leraar die ik aardig hoog heb, die zegt van, ik geloof niet langer in de kracht van gebed. Ik denk, wow. Toch? Wat is dit voor valse leer? Hij zegt, ik geloof niet langer in de kracht van gebed. Moslims bidden? Helpt niet. Hindoes bidden? Hou maar op. Moslims bidden 5 keer per dag. Kunnen we voorbeelden nemen op zich, toch? Maar werkt het? Nee, toch? Mohammed is zo dood als een pier. Allah is er niet. Allah is een demonische geest. Nou, lekker dan. Die demonen wakker schudden met je gebed. Ja? Dat is wat islam is. Dat is wat de ellende teweeg brengt. Op deze wereld tegenwoordig. Mensen, we komen in gekke tijden. We gaan in gekke tijden tegemoet. Wees je daarvan bewust. Het wordt tijd dat we als kerk wakker worden. En dat we die geestelijke wereld gaan bestormen. Dat we uit ons vlees gaan in die geestelijke wereld. Want we gaan in spannende tijden komen. Weet je, dat we in de derde dag zitten. Qua tijd. En we leven in het 7e millennium, hè. Wat staat er in de Bijbel? 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Hoeveel dagen heeft de week? Dat zijn de 7. In hoeveel dagen maakte God de hemel en de aarde? En op welke dag rustte hij? Dat was op de 7e dag. We zijn het 7e millennium binnengegaan. Dat betekent de 7e dag. En de Bijbel beschrijft het 1000-jarig vredesrijk als de laatste dag, als de rustdag. Wat een schitterend beeld. Vanaf Adam, vanaf 0 tot aan het jaar 2000, was Abraham. 2 dagen. Vanaf Abraham naar de geboorte van Jezus, of naar zijn leven, weer 2. Dat was 4 dagen. Vanaf de 4e dag tot aan de 7e dag, tot aan de 3e dag. Op welke dag is Jezus opgestaan? Op de 3e dag. En we leven in de 3e dag. Het is de 3e dag. Qua tijd is het zo spannend. Er is zoveel aan het gebeuren op dit moment, maar zo profetisch. Je kan op dit moment nog veel beter de Bijbel lezen dan de krant. Want het nieuws van de Bijbel is actueler als van de Telegraaf 's morgens vroeg. We weten gewoon dat er een spannende tijd tegemoet gaat. En we moeten wakker worden daarin. We need to wake up. Het is niet meer een tijd voor spel. Want de tijd is kort. Naar de tijd gezien zitten we aan de morgen van de 7e dag. En we weten dat de Bijbel zegt, niemand weet de tijd nog een uur. En we kunnen de data. De mensheid heeft altijd al de data willen berekenen van wanneer hij weer komt. En dat zouden we willen weten. Dat kunnen we niet. Maar we kunnen wel dichtbij komen. Maar als we alleen al naar de Daniel 70 weken kijken. 70 jaarweken. Dan weten we dat 1 jaarweek 7 jaar is. En dan weten we dat er nog 1 week over is. 2 keer 3,5 jaar. 2 keer 3,5 jaar een schijnbare tijd van vrede. Maar dan een tijd van verschrikkelijke verdrukking. Waar je niet bij wilt zijn. Maar die staat voor de deur. Het is het jaar 5777 op de Joodse kalender. The Year of the Messiah. Het jaar van de Messias. Het jaar dat de orthodoxe Joden, of hoe ze ook maar, jullie weten dat beter, denk ik. Geert, ik zie je knikken. Hoe ze dat berekenen hebben dat dit jaar de Messias terugkomt. Omdat hun niet in die zin geloven in de kruisiging zoals wij die. Maar we krijgen eerst een andere Messias. Een schijnbare Messias. En als we niet wakker worden, zullen we daarin gaan trappen. Zegt de Bijbel. Daarom is het zo nodig dat we uit de geest gaan leven. Walk by the Spirit. Ons vlees kruisigen. Gaan checken, wat doen we hier? Wat doe ik in mijn persoonlijk leven? Als je niet thuis gewend bent om in de geest te wandelen. Om God te zoeken in het geestelijke. We hebben hier René gehad afgelopen week. Twee weken terug. René gaat achter haar piano zitten. En je voelt de atmosfeer van God stromen. Hoe kan dat? Omdat zij gewend is op die manier. Ook in haar privé, in haar binnenkamer, God te zoeken. Zij hoeft zich hier niet anders voordoen dan dat ze thuis doet. Maar als jij thuis niks doet, hoe kun je het dan in de kerk verwachten? Als jij gewend bent om thuis op die manier met God te zijn, in zijn tegenwoordigheid, dan kun je het in de kerk ook. Maar niet anders, je kan het niet verwachten van de kerk. En dat is belangrijk, mensen, dat we dat gaan doen. Ja? Diegene zei, ik geloof niet langer in de kracht van gebed. En ik weet dat het waar is. Hij zegt, waar ik wel in geloof, is het zijn in de tegenwoordigheid van Jezus. Dat maakt het verschil. Bidden zonder de tegenwoordigheid van Jezus, kap er nou mee. Aanbidding zonder de tegenwoordigheid van Jezus. Leuk. Klinkt misschien goed. Geen zin. Als we niet dat voorhof durven binnen te gaan. Ons vlees neerleggen, onze ziel. Want wie wil niet in het Heilige der Heiligen bij Hem zijn? Wie wil dat niet? Iedereen toch? Wie wil dat? Wie wil dat wel? Nou. Maak ik hier een punt, mensen, of heb je zoiets van, waar heeft hij het nou weer over dan? Ja, een van de, en daar stop ik aan mee, een van de moeilijkste teksten in de Bijbel is van Johannes 6, vers 54 en 57. En daar staat, maar wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Zo iemand zal ik op de laatste dag uit de dood doen opstaan. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echt de drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Ik leef door de kracht van de levende Vader die mij gestuurd heeft. Als iemand mij eet, zal hij leven door mijn kracht. Ja, halleluja. Maar dan moet je het wel snappen. Want dat is, ik vond dit een moeilijke tekst. Iemand mijn niet leven door het vlees, maar door de geest. En Jezus zegt hier, je moet mijn vlees eten. Dat is lastig, toch? Hoe ga je dan? Maar weet je, ik kan eten op de tafel zetten. En ik kan erbij gaan zitten. Maar als ik er niet op ben, heb ik er geen bal aan. Toch? Ja. Bekplagerij, zeggen we daar wel tegen, toch? Dan hebben we er niks aan. Ik kan Jezus in mijn huis hebben, in mijn kerk hebben, denk ik, maar ik eet hem niet, heb ik er niks aan. En Jezus wil zo dicht bij je zijn. Hij wil niet naast je aan tafel, hij wil in je door de Heilige Geest. En het enige wat je daarvoor moet doen is dat je hem eet. Dat je zijn vlees eet, zijn brood. Hij zegt, ik ben het levende brood. Als je mij niet eet, kun je niet leven. Dus je moet hem tot je nemen, je moet hem. Steve Swanson heeft het prachtige lied, I feel you closer than my skin. Ik voel je nog dichterbij dan mijn eigen huid. In je binnenste. En dat is wat je wil. Dat is waar je voor wil gaan, toch? Dat is wat we nodig zijn. Dus deze tekst ben ik gaan begrijpen van, ja, dat is, hoe anders kun je uitleggen hoe dicht Jezus bij je moet komen als dat je hem opeet. Je kan hem alleen maar tot je nemen, in je nemen, als door het eten van zijn vlees en zijn bloed. Dat geeft geestelijke ruimte, geestelijke vrijheid. En als je van daaruit leert, weet de dingen te doen die hij je opdraagt, dan zul je niet moe worden. Dan gaat het als op arendsvleugels. Dan gaat het als vanzelf. Dan word je meegenomen en denk je van, wat moet ik hier eigenlijk? Hij doet het zelf wel. En ik geloof mensen dat het de tijd is, dat ook hier dat gaat gebeuren. En dat het tijden worden is dat je die geestelijke bril, voor zover je hem niet op hebt, weer op gaat zetten. Hé, wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? De droom en de visie die hier ligt, die mag je weer tot aanzijn bidden. Want die is er nog steeds. Het is daar die niet voor niks. Dit is een tempel. Het is niet voor de naam gebouwd. Houd toch op. Het is niet voor de kerstmarkt gebouwd. Mooi allemaal erbij. Maar het is een huis van God. Het is een plaats van aanbidding. En je moet het bewaken hier. Dat je niet allerlei andere drukke programma's hebt. Dat de Heilige Geest zich hier tussendoor moet wurmen. Om toch die hart te vinden die hij kan bereiken. Dat je hier, als je hier zijn met elkaar, dat je leeg bent van jezelf. Dat je het vooraf en het heilige voorbij bent gegaan. Je lichaam en je ziel hebt afgelegd. En dat je klaar bent om zo het heilige der heiligen binnen te wandelen. Het is nu al 11:30. Je hebt maar 1,5 uurtje in zo'n dienst. En daarin moet alles gebeuren. In Albanië, dat is deze mensen, ik nam ze eerder als voorbeeld, die hebben een concentratieboog van ongeveer min 10 seconden. Maar weet je, ik zoek altijd hoe ik toch dat stukje interactie met God maar even heb. Want 10 seconden interactie met God brengt zoveel meer als 10 uur in het vlees van allerlei religieuze dingen doen. Dus het lukt niet altijd, maar ik zoek het. Maar als ik weet van het is zo, nou, dan stoppen we. Zeggen jongens, kom, we gaan koffie drinken in de stad of we gaan hamburgers eten of wat dan ook. Want ik weet dat er dan toch niks meer gebeurt. Nou, waarom zou je dan nog doorgaan? Ja, dat is ook een heel andere volk. Dat werkt hier weer anders, dat weet ik wel. Maar het is een uitdaging om op die plek te zijn. Maar dat momentje van interactie met God. Als ik in een dienst kom, of als ik thuis ben, of als ik... En ik heb niet die intimiteit, die interactie met de Heilige Geest, dan... Ik wil dat. Maar ik zit steeds mezelf altijd in de weg. Ik ben zo vol met van alles en druk met... Ik zit altijd zit dat vlees en die ziel in de weg. En je gevoel en je verstand. En daar moet je altijd voor vechten om daar tussendoor te komen. Om toch even dat stukje intimiteit met Jezus te hebben. Want er is niks beters dan dat. Amen.